Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Joen Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
Of online via brugseradio.be en de gratis luister-app Brugse Radio.
Inderdaad weer tijd voor het maandelijkse uurtje van de Brugse burgemeester. Terugblikken op de afgelopen weken. Burgemeester Dirk De Vouw, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, de pracht en praal van Brugge is ook bij duisternis te bewonderen, uiteraard. Mm-hmm. Dan hebben we het uiteraard over de verlichting van de monumenten. Toch ook heel veel ingrijpende maatregelen getroffen om dat allemaal een beetje te gaan drukken, die kosten. De ledverlichting heeft zijn intrede gedaan.
Ja, zeker en vast. Eigenlijk was het zo dat de stad enkele jaren geleden, men heeft die werken uitgevoerd vanuit Fluvius, en heeft men eigenlijk de volledige binnenstad heeft men verlet. Hè. Het is allemaal ledverlichting. Wat een enorm voordeel heeft. Hè. Om eerst en vooral, het was ook tijd, sommige van die lantaarns waren wel aangetast door roestvorming. Dus het was tijd dat er nieuwe lantaarns werden op de bestaande armaturen gebouwd. Dat was het eerste. Wat mogelijk, wat eerst en vooral als gevolg heeft dat de elektriciteitsfactuur ernstig daalt. Hè. Maar ten tweede dat we zeer gemakkelijk, ook van op afstand, die verlichting kunnen dimmen. Hè. Op een bepaald moment, wanneer men zegt, zo'n fel licht is er helemaal niet nodig, het kan gedimd worden. Mm-hmm. Maar daarnaast was er nog de monumentenverlichting. En het bijzondere, we hebben hier heel grote monumenten in de onmiddellijke nabijheid. Het stadhuis, het provinciaal hof, het Balfort. En ook daar hadden we eigenlijk toch wel de vraag, ja, kan dit ook met LED verlicht worden? En Fluvius is daarin geslaagd om zowel het Balfort, Provinciaal Hof, maar ook het stadhuis met LED-verlichting te verlichten. Wat ook hier de mogelijkheid biedt om eigenlijk te dimmen wanneer dat het wenselijk is. En voor het stadhuis hebben we dan nog iets bijzonders, met name de mogelijkheid om er kleuren aan toe te voegen.
Oh ja.
Want het gebeurt heel vaak dat er een vraag komt, kunnen we naar aanleiding van bepaalde acties, kan het stadhuis in het rood aangelegd worden, in het oranje, in het blauw, in het groen. Bijvoorbeeld als clubkampioen speelt of als cirkelkampioen speelt, dan kan het...
Vooral niet van kleur vergissen.
Ja, zeker niet van kleur vergissen. Maar zelfs, het kan zelfs, men heeft eigenlijk het in kolommen ingedeeld, dat de Belgische vlag, zwart, geel en rood, op het stadhuis wordt geprojecteerd. Vroeger moest dit gebeuren door met een hoogtewerker alle verlichtingselementjes te gaan afkleven met een soort folie, wat uiteraard zeer arbeidsintensief was, maar bovendien niet volledig in orde was, want dan kwam er een rukwind en het folietje waaide los, kwam los. Dus het was nooit helemaal goed. Maar nu is het met de druk op de knop, met eigenlijk op de smartphone, kan het van... Uiteraard moet je de app wel hebben, want zo niet kan niet iedereen kan zomaar bepalen of het nu in het paars, of het groen, of het blauw zal schijnen. Maar er is een app en bepaalde mensen kunnen dus het kleur of de kleuren van het stadhuis wisselen.
Het verledden, laat ons zeggen, is dat ook een trend in de stadsdiensten, in de gebouwen, om dat allemaal over te schakelen?
Zeker en vast.
Met rassenschreden dan?
Ja. Uiteraard, als je naar de luchter hier kijkt...
Deze is nog niet aangepast.
Maar er zijn dan toch wel, zeker in de gebouwen waar dat er quasi permanente verlichting aanwezig is, ook waar dat mensen moeten werken, is het quasi allemaal ledverlichting die al geïntroduceerd is in de kantoren.
Burgemeester, het was de afgelopen dagen in het nieuws, de deelwagens, iets wat aanvankelijk opstartte als van wat is dit, hoe kunnen we daarmee aan de slag, blijkt een groot succes te zijn in de deelgemeentes.
Zeker en vast, we zijn ermee gestart in de binnenstad van Brugge, Cambio-wagens, maar inmiddels zijn er al een drietal spelers die daar op inpikken en het blijkt inderdaad een groot succes te zijn. Mensen die hun nummerplaat inruilen, zeggen ja, een tweede wagen heb ik helemaal niet nodig. of zelfs een eerste wagen heb ik niet nodig. En als ik dan een wagen nodig heb, dan gebruik ik een deelwagen, want die staat in mijn onmiddellijke nabijheid. En ik doe daarmee de boodschappen die nodig zijn, of ik doe een familiebezoek. En ik word eigenlijk afgerekend op basis van het gebruik. En ik moet me geen zorgen maken over een verzekering, over onderhoud van de wagen. Alles is netjes geregeld. Dus het klopt zeker en vast, als je dus slechts sporadisch de wagen nodig hebt, is dit een zeer goed alternatief. En meer en meer, vooral jongere mensen, ontdekken dit. En zeggen duidelijk, wij kunnen op ons gezinsbudget serieus besparen door boodschappen te doen met de fiets, de kinderen, met eventueel de bakfiets naar school te brengen. En wanneer dat we dan een wagen nodig hebben, dan gaan we stappen over op de deelwagen. Dus het is nu uitgerold, ook in, zelfs in Zwankendamme, in Zeebrugge, in Dutzele, in Sint-Pieters, Sint-Andries, Sint-Michiels. We staan al op diverse plaatsen deelwagens en dat blijkt inderdaad wel een groot succes te zijn. En ik geloof er stellig in dat dit nog zal stijgen. Want recent heb ik ook nog iemand die zei, ja, het is toch vervelend dat ik geen wagen heb. Want zo af en toe moet ik dan toch wel eventjes boodschappen doen. Dan moet ik dat allemaal met mijn fiets verslepen. En dan zei ik, ja, kijk, aan de kerk van Sint-Andries staan er twee deelwagens. Zou je er niet eens op denken om met een deelwagen? En heeft dit geprobeerd en stelde inderdaad, ja, ik heb niet meer nodig dan dit.
Ja. Het is een kwestie ook van sensibiliseren. Wellicht jongeren, zoals u zegt, wellicht veel makkelijker om daarop in te springen. Ouderen moeten het misschien aangetoond of al geleerd worden.
Ja, maar eigenlijk is het een zeer eenvoudig systeem. Ja. Dus in die zin, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Maar het zijn inderdaad wel meest jongeren die daar gebruik van maken. Al heb ik gemerkt, bijvoorbeeld bij de voorstelling van die deelwagens op Sint-Pieters, dat mensen zeggen, ja, ik woon hier onmiddellijk in de buurt. De keren dat ik mijn wagen gebruik is zeer beperkt. Ik zou beter mijn wagen wegdoen en gebruik maken van die deelwagen. Het zal me veel goedkoper uitvallen dan de wagen te laten onderhouden, te investeren. Die natuurlijk zelfs in een nieuwe wagen, wat zeer duur is. En dan de keuze, wat moet je nemen? Moet je nu nog een benzinewagen nemen? Moet je een hybride nemen? Moet je full elektrisch nemen? Al deze keuzes moet je niet maken. Je hebt eigenlijk ook uitstellen op dat vlak, door niet te moeten investeren. Als je niet veel met de wagen rijdt, is dit wel een mooi alternatief.
Ja, u raakte het daarnet heel even aan, elektrische wagens en zo. Is er daar iets rond optil, laadpalen en zo? Wordt dat het nieuwe normaal?
Wij staan al eigenlijk heel, heel ver met de uitrol van laadpalen in onze stad. Betekent ook eigenlijk dat wie geen laadpaal heeft op minder dan 250 meter van zijn deur, uiteraard op voorwaarde dat hij geen laadinfrastructuur kan bouwen in zijn eigen woning. Dat je niet, als je over garage beschikt of over een voortuin beschikt, dan moet je natuurlijk daar zelf voor in staan. Maar in de straten, en dat gaat voornamelijk over straten met lintbebouwing, daar kan men dus vragen dat een laadpaal wordt geïnstalleerd als men geen heeft binnen een afstand van 250 meter. En dat gaat zeer vlot en het gaat zeer vlug.
Burgemeester, een dossier dat toch wel heel belangrijk is voor de volgende jaren, de kruispoortomgeving. We zitten daar nog altijd met een huurbrug na het defect van de vorige. Maar die hele site wordt anders ingericht.
Ja, we zijn eigenlijk wel gelukkig dat we daar een overeenstemming hebben bereikt tussen de NV Vlaamse Waterweg, die beheerder is van de bruggen, maar ook uiteraard van de waterloop, van het kanaal Brugge Oostende, Brugge Gent. Anderzijds AWV, die beheerder is van de R30, de ring rond Brugge, maar ook behoeid van de Maalse Steeweg. En anderzijds stadsbestuur, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kleinere wegen en ook de binnenkant van de ring of van het kanaal. Eerst en vooral wat de brug betreft, daar hebben we duidelijk gesteld, ja, zo'n brug zoals dat die er nu uitziet, dit wensen we absoluut niet meer. Hè. Die staat in de onmiddellijke nabijheid van een monument, de Kruispoort zelf, maar die staat ook in de nabijheid van de vesten die ook geclasseerd zijn. Dus dit is een brug die niet in Brugge past. En daarom was er heel vlug overeenstemming, we gaan naar een ander type brug, met name een tafelbrug, wat betekent dat wanneer de brug naar beneden staat, dat er eigenlijk boven het maaiveldniveau eigenlijk niks, geen grote obstakels te zien zijn. En dat de brug eigenlijk
verticaal omhoog gaat. Niet een draaibrug of niet een klapbrug, maar een tafelbrug waarbij dat als het ware de poten uit de grond komen en heel het niveau of het rijvak naar boven wordt getild en het schip eronder doorvaart. Dat is het principe die nu toegepast zou worden, wat ook straks, wanneer men het hebben over de krakelenbrug, ook een soortgelijke brug zou daar komen. Dan is er gesteld, ja goed, hoe gaan we dit bouwen en wat is de repercussie daarvan op de andere brug van de kruispoort? En hoe moeten we dat kruispunt niet in zijn totaliteit inrichten? En dan is er een goed idee gekomen om te zeggen, we schuiven de nieuwe brug 90 meter verder van de kruispoort, waardoor dat die kan gebouwd worden, terwijl dat de gehuurde brug nog in dienst blijft. En die 90 meter stemt overeen met het feit dat men dan rechtop, rechtaan, komt ten opzichte van de Malensteeweg. Waardoor dat je eigenlijk geen bochtig parcours meer hebt om van de Malensteewegbruggen binnen te rijden of ook uit te rijden. Want ik zeg u ook, deze brug zou dan ook gebruikt worden voor het binnenkomend verkeer. Wat eigenlijk inhoudt dat we de eerste, of het is eigenlijk de brug aan de kruispoort zelf, dat we deze enkel voor de zwakke weggebruikers gaan gebruiken. Dus fietsers en voetgangers gaan over de kruispoortbrug, de echte.
Onderdoor.
Onderdoor, ja. Terwijl dat dan de nieuwe brug gebruikt wordt op 3 rijvakken, 2 uit, 1 in, om dus het autoverkeer toe te laten bruggen binnen of buiten te rijden.
Ja, dat wordt een serieuze tafel dan.
Ja, dat wordt eigenlijk een serieuze tafel. Dat is een heel groot stuk. Die brug wordt een meesterwerkje, mag je wel stellen, om dit te bouwen. Maar ik denk dat dit een zeer goede oplossing is.
U haalde het daarnet ook al aan, nieuws over de krakelenbrug, want dat is toch ook een heikel punt. Hè?
Ja, daar is eigenlijk inderdaad, de studie is daar rondom nog bezig, maar daar is ook overeenstemming over om te zeggen, welk soort brug, dit wordt ook zo'n tafelbrug. De breedte, dit wordt nog verder bekeken. Ook daar opteren wij toch voor een vrijblijvend fietspad of een vrijliggend fietspad op deze brug.
Ja, burgemeester, we moeten het er ook in deze uitzending weer even over hebben, over wat straks een totale nieuwe Brugse stationsomgeving wordt. Zeker nu de nutsleidingen al volop aangepakt werden de afgelopen weken en maanden.
Een spectaculair project, mogen we toch wel zeggen, een totale metamorfose voor onze Brugse stationsomgeving.
Ja, we zijn bijzonder blij dat we deze samenkomst of deze samenwerking tussen AWV, de Vlaamse gemeenschap, minister Lydia Peters en de stad Brugge, dat we dit dossier hebben kunnen rondmaken. En dat het ook zal gerealiseerd worden in de komende jaren. Uiteraard de omgevingswerken en dat is voornamelijk nutsvoorzieningen. Maar dan 25, 26 wordt het serieus werken. Met een grote onderdoorgang ter hoogte van het stationsplein. Maar ook 2 fietsers-voetgangerstunnels ter hoogte van de Vaartijkstraat. En ter hoogte van de UNESCO-rotonde. Dus het is niet 1 tunnel die gerealiseerd wordt. Het is een heel groot werk waarbij dat de ring ook ter hoogte van het stationsplein 1 meter naar omhoog getrokken wordt, gesplitst in 2 bruggen met een prachtige onderdoorgang. Ook bruggen die aangelegd worden voor voetgangers over het water. Dus je komt eigenlijk niet meer op de weg terecht, maar je komt op de vesten terecht. Wat eigenlijk bijzonder aangenaam zal zijn voor allen die bruggen bezoeken.
Ja, en van die vesten gesproken, de stenen vlakte, laten we zeggen vlak voor het stationsplein kant Brugge, wordt meteen ook al groen aangekleed.
Ja, zeker en vast. Van zodra dat je het stationsgebouw buiten komt, ga je eerst een waterpartij hebben in de vorm van het ei van Brugge, waar dus een fontein is, waar je de rijen ook goed kunt in het relief waarnemen. En dan is er eigenlijk heel grote groene vlakten die je leiden naar die onderdoorgang van de ring. Dus het zal heel groen zijn en uiteraard als je dan de andere kant komt, zit je onmiddellijk op de vesten, dus dan zit je midden in het groen. Maar het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd, dus er wordt goed gekeken waar bomen worden ingeplant, zodat men uiteindelijk nog het beeld van Brugge zal bewaren als men het station buiten komt.
Ja, want die ring rond Brugge daar, die R30, dat is een heikel punt. Zeer drukke ader, hè, rond de stad.
Ja, op sommige momenten kruisen 2500 voetgangers
per uur de ring. 5000 fietsers komen per dag in de kruisende ring. 15.000 fietsers komen langs het station langs. Dus dat betekent eigenlijk dat er enorm veel bewegingen zijn. En dan heb je nog alle wagens die naar de R30 volgen, maar ook diegenen die de stationsparking willen oprijden. Dus het is eigenlijk een zwart punt waar dan toch wel regelmatig ongevallen gebeurden met fietsers die in beide richtingen rijden en wagens die het fietspad dwarsen.
Ja, zoals u zo mooi zei, geen taart zonder eieren te breken. Dus het zal wat voeten in de aarde hebben natuurlijk, wat hinder meebrengen, wat werfzone teweeg brengen. Hoe wordt dat opgelost?
Ja, eigenlijk is er al heel veel voorbereidend werk gedaan daaromtrent om te zorgen dat er toch zo weinig mogelijk hinder is. Betekent dat de ring altijd zal verder kunnen gebruikt worden. Dus we zullen wel in verschillende fases werken, maar eigenlijk zal de ring verder op de vier rijstroken kunnen gebruikt worden. Uiteraard zullen op een bepaald moment, wanneer dat tunneltjes onder de ring geschoven worden, zal dat voornamelijk 's nachts gebeuren of in het weekend gebeuren, zullen er misschien kortere onderbrekingen zijn, maar eigenlijk kan je stellen dat het verkeer altijd zal kunnen doorgaan.
En budgetair tenslotte is het voor Brugge toch ook wel een interessante zaak.
Ja, zeker en vast. Het gaat over een bedrag afgerond van een 33 miljoen euro, waarvan 20 miljoen ten laste van de Vlaamse gemeenschap, een 13 miljoen ten laste van de stad Brugge, maar daarop hebben we nog subsidieringsmogelijkheden voor een 7 miljoen. Dus eigenlijk de bijdrage van de stad zal tussen de 7 en de 8 miljoen zijn voor een fantastisch groot werk van 33 miljoen.
Landingsdatum?
Eind 27 moet dit allemaal klaar zijn en moet het zeker het lint kunnen doorgeknipt worden. En moeten we al fietsend van de ene tunnel naar de andere kunnen rijden. Ik heb het ook wat vergeleken met Kopenhagen, die eigenlijk als fietsstad wordt bestempeld omwille van de bruggen die men speciaal heeft aangelegd voor fietsers. Wel nu, hier gaan we dus nu onmiddellijk in deze omgeving alleen al 3 onderdoorgangen hebben van de ring die specifiek bestemd zijn voor fietsers en voetgangers. Dus het wordt wel iets zoals Kopenhagen.
En als we de fantastische simulatie bekijken, het zou op den dure plezier worden om naar die buurt te gaan op de toekomst.
Ja, zeker en vast, de buurt zal opgewaardeerd worden. En ook vooral wanneer je nu uit het station komt en u weet dat dat heel veel mensen zijn. We hebben dat ook meegemaakt met de warmste week. Massaal veel mensen die met de trein naar Brugge komen. Ja, in plaats van dan onmiddellijk aan de lichten te staan, wachten tot het groen wordt of op de ijzeren stelling te klimmen om de ring te dwarsen, zal men nu op een fantastische manier met een hellingsgraad van nauwelijks 4% onder de ring doorgaan en in het groen terechtkomen. Het wordt heerlijk.
Burgemeester, we hadden het eerder al tijdens gesprekken, onder meer in het uurtje van de burgemeester, ook al over de erfenis. De erfenissen die de stad moet dragen, torsen zou ik bijna zeggen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan rioleringsstelsels die hopeloos verouderd zijn, gebouwen die moeten gerenoveerd worden. In de winter moet er ook verwarmd worden en er moet ook wel iets aan die stookinstallaties gedaan worden.
Ja, inderdaad. En gelukkig hebben we nu een mooie oplevering kunnen doen van een heel grote installatie die Groeningen verwarmt en koelt. En die eigenlijk nu in plaats van oorspronkelijk op stookolie, dan op gas, die nu uiteindelijk ook met een bioveld die gerealiseerd is op de terreinen van Brusk kan verwarmd worden. Dus het is eigenlijk wel een grote installatie die iets meer dan 1 miljoen euro heeft gekost om dit te realiseren, maar die dan toch naar de toekomst toe de gebouwen op de meest milieuvriendelijke manier wil verwarmen. Dus mooie realisatie, duurt natuurlijk lang zo'n realisatie, omdat het technisch niet eenvoudig is om deze nieuwe technieken allemaal binnen een bestaand gebouw binnen te brengen. Maar het ziet er mooi uit en we geloven erin dat dit naar de toekomst toe de methode is om onze gebouwen energievriendelijker te maken. Maar aan de andere kant weten we ook heel goed dat heel wat oude gebouwen in de Brugse binnenstad, die stadseigendom zijn, dat het moeilijk is om die gebouwen goed te isoleren, omdat men aan bepaalde zaken, zoals aan de ramen, moeilijk mag raken om dit toch minder energieverspillend te maken.
Ja, we zitten nu eenmaal in een historische binnenstad. Stad Brugge is ook ondergebracht in tal van historisch gebouw. Denk maar aan de Westmeers, aan andere panden en zo. Toch een uitdaging naar de toekomst toe om dat allemaal energie geschikt te maken.
Ja, zeker en vast. Ik denk alleen maar aan de plaats waar we nu zijn in het stadhuis. Als het hier stevig waait, ja, dan voel je de wind wel binnenkomen. Dat betekent eigenlijk dat die ramen, ja, aan die ramen mag je, kan je weinig doen. Voorzetramen had ook al moeilijk, dus het is eigenlijk wel een moeilijk iets om dit te regelen. Maar je kunt je verwarmingsinstallatie wel milieuvriendelijker maken. Ook deze van het stadhuis is aan vernieuwing toe. We merken dat er regelmatig dat die uitvalt omwille van de oudheid van de installatie. En daar moet aan gewerkt worden. Maar natuurlijk, de beste methode is om te besparen is zo weinig of geen energie verbruiken. En daarom is ook het idee om, concentreer uw administraties op een bepaalde plaats. In plaats van meerdere gebouwen in gebruik te nemen, doe het op een beperkt aantal gebouwen. En de ombouw van het minnenwater, wat dus voorzien is in de volgende legislatuur, is daar een goed voorbeeld van. We maken het gebouw volledig. We isoleren het, maken dat het op een performant verwarmingssysteem kan werken, ook zoals koelingssysteem kan werken. En daardoor kunnen we dan daar onze administratie samen in onderbrengen en kunnen we die meer energieverslindende gebouwen verkopen.
Enig idee wanneer het Huis van de Bruggeling daar zal gehuisvest zijn?
Dat zal wel 2027 zijn.
Niet onbelangrijk, burgemeester, is de trafiek, zoals we zeggen in de volksmond. Het verkeer, de drukke verkeerssituaties die we ook in het Brugse toch op bepaalde assen en aders en knooppunten ervaren. Er was een tijd terug nogal wat te doen over trajectcontroles. Dat wil men in bepaalde regio's invoeren. U zei ook van, misschien langs bepaalde verbindingswegen, maar zo eenvoudig is dat ook weer niet.
Nee, het is niet zo eenvoudig. Je merkt het eigenlijk ook van, het is het Vlaams gewest die in eerste instantie op een aantal grotere wegen, de grote verbindingswegen, met name de Trootse Steeweg en de Dutzele Steeweg, de trekcontrole heeft geïnstalleerd. Maar deze op de Trootse Steeweg is wellicht nog niet in werking. Ik twijfel of deze in de Dutzele Steeweg al in werking is. Want het is een technisch hoogstaand iets. En bijvoorbeeld op de Trootse Steeweg had men deze geïnstalleerd, terwijl dat er twee snelheidsregimes van toepassing waren. Een gedeelte van het traject was 50 per uur en een ander gedeelte 70 per uur. Hoe kan men dan een overtreding vaststellen? Dan moet je eigenlijk al over de volledige lengte meer dan 70 km per uur rijden, want anders kan je geen overtreding vaststellen. Dus men moet dus bijzonder voorzichtig daarmee omgaan. Maar bovendien, er is een regel dat stelt dat wanneer je een trajectcontrole wil uitvoeren, dat je moet beschikken over een afstand van minimum 500 meter. Dus zoveel wegen die 500 meter lang zijn, zijn er nu ook niet in onze wijken. En bovendien mogen er geen obstakels op zijn, want anders krijg je ook een vertekend beeld. Stel dat je de Malehoeklaan, wat eigenlijk een lange straat is, maar je hebt tussenin wegversmallingen of je hebt een plateau aangelegd op een kruispunt, ja, dan kan je eigenlijk de trajectcontrole niet uitvoeren, want je reed 70 per uur, je remt voor het plateau, rijdt er aan 20 per uur over en rijdt terug aan en je komt weer aan 70 per uur, dan kom je waarschijnlijk gemiddeld aan 50 per uur. Mm-hmm. En heb je geen overtreding begaan, terwijl dat je eigenlijk duidelijk wel overtredingen hebt begaan. Hè. Dus het is een moeilijk iets. Voor sommige wegen, bijvoorbeeld de Vijversdreef in Sint-Kruis, is er een vraag van de bewoners om dit te doen. Ja, goed, dan moeten we de snelheidsremmers op kruispunten moeten weghalen.
Ja.
En dit zorgt dan weer voor een onveilige situatie. Dus het is een afwegen, wat kan er gebeuren of niet. Hetzelfde, een straat waar dat er ook heel veel snelheidsovertredingen worden vastgesteld, is de Bedverkerklaan op Sint-Andries. Die is lang genoeg, maar ook daar heb je wegversmallingen, waarbij dat de fietser dan een fietsdoorsteek krijgt. Ook daar staat men vast, ja goed, de wagens remmen af op die plaats. Dus zit je met een probleem. Een trajectcontrole is daar heel moeilijk van toepassing.
Ja. Onlangs stond in de Standaard te lezen, de inzet van de verkiezingen zou wel eens in heel veel gemeenten de auto kunnen zijn. Mm-hmm. Als we dat projecteren naar Brugge, ja, er is in de binnenstad toch ook veel te doen om het autoluw maken en zo. Hoe gaat het verder ermee?
Wel, ik heb het gevoel, men heeft mij altijd verweten in de voorbije legislatuur, vooral van de Partij Groen, soms ook een beetje vanuit een coalitiepartner, om te stellen, ja, je gaat niet vlug en je gaat niet snel genoeg in het nemen van maatregelen. Nu, ik heb altijd gezegd, ik doe het zeer pragmatisch en voorzichtig aan, stap per stap. En ik voel heel goed wanneer dat er een draagvlak is bij de bevolking of niet. Zodat je geen zwarte vlaggen in de straat hebt. Zodat je geen protest hebt van een hele week. En tot nu toe lukt dit zeer goed. En we hebben nu eigenlijk vooropgesteld in ons verkiezingsprogramma dat we in de volgende legislatuur een stap verder willen gaan. En dat we duidelijk willen stellen, de binnenstad van Brugge, daar willen we het parkeren voorbehouden voor bewoners of bezoekers die over een voucher beschikken. Maar die vouchers zullen ook kunnen bekomen worden door handelaars. Hè. Een handelaar, een kapper of een restauranthouder die zegt, ja bon, ik wil een voucher geven aan mijn klant. Dat kost hem dan 1 euro voor 4 uur. Is de klant er maar 2 uur, dan is het maar een halve euro. Hè. Dus om dit de mogelijkheid te bieden, zodat eigenlijk die langparkeerders, die vreemde nummerplaten ook, uit ons straatbeeld zouden verdwijnen en dat deze naar de parkings van het Zand of naar deze van het station zouden verdwijnen.
Ja, daar is toch wel een en ander in capaciteit vergroot.
Ja.
Ik denk maar aan het Zand bijvoorbeeld.
Juist. En het Zand is vergroot met 690 plaatsen in deze legislatuur. En er zijn dus plannen, goedgekeurde plannen eigenlijk, om ook de parking van het station nog uit te breiden. Van zodra men start met de bouw van fase 4 en of fase 5, laatste uitbreiding van het station, is er uiteraard ook een uitbreiding van de ondergrondse parking. Dus ook daar spreekt men makkelijk van, ja, 800 tot 1200 plaatsen die erbij zullen komen aan het station. Hè. Natuurlijk begrijp dat de investeerders daar wat weigerachtig tegenover staan, omdat ze staan, ja, het stationsparking is nu al niet zo druk bezet. Er is vaak ruimte. Maar bon, het is ook de bedoeling om een gedeelte van de parking bovengronds te vergroenen. Hè. En dan moet dit uiteraard gecompenseerd worden met ondergrondse parking uitbreiding.
Ja.
Ik heb het gevoel ook dat de tijd daarvoor rijp is en dat eigenlijk er geen tegenstand komt of geen tegenkanting te verwachten is vanuit meerderheid nog oppositie.
Burgemeester, het was eerder al in het nieuws. Ja, Brugge heeft een beetje de naam gekregen van het kleine Venetië te worden. Dat is het al langer, het Venetië van het Noorden. Venetië helemaal volgelopen met toeristen. Maar Brugge gaat met ja, vele miljoenen op jaarbasis ook die richting in. Althans, zo denken bepaalde mensen. Ondanks stond er in de Standaard een dubbel blad daarover. Niet zo bijster fraai eigenlijk. Hoe gaat een stadsbestuur daarmee om?
Het is geen gemakkelijk vraagstuk. Aan de andere kant moeten we wel opletten dat we het kind met het badwater niet weggooien. Dat betekent, het toerisme is belangrijk voor de stad. Zowel voor de handel als voor de tewerkstelling. Er zijn rechtstreeks 6.000 à 7.000 mensen tewerkgesteld in de toeristische sector. Neem daarmee de toelevering. Denk alleen maar aan hotels, aan de bed and breakfast en dergelijke meer, aan de restaurants. Ja, daar gaat het over minstens het dubbele. Ik denk dat er gerust, mag je stellen, 15.000 mensen tewerkgesteld zijn door dit toerisme. Anderzijds, en misschien een tweede element daarin, is dat de overdruk die men voelt vanuit het toerisme situeert zich in een klein deel van het historische centrum. Dat is inderdaad vanaf het Minnewater, zeg maar vanaf de busparking, via het Minnewater, het Beheinhof, lopende naar de Dijver, de Onze Lieve Vrouwenkerk, Mariastraat, naar de Burg, de Markt. En daarmee is het gedaan. Want ga vanaf de Markt 400 meter of 300 meter zelfs maar in de richting van de Stadsschouwburg, daar bemerk je niet veel geen toeristen meer. Wandel je verder naar de Potterierij, daar bemerk je geen toeristen. Ga je naar de molens, ga je naar de Rolweg, ja, daar heb je ook geen toeristen. Dus men mag niet overdrijven. Brugge is Dubrovnik niet en Brugge is Venetië niet, waar inderdaad die stad volledig is platgenomen of ingenomen is door de toeristen. Wij willen er absoluut over waken dat deze stad nog altijd leefbaar is. Nu, het is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen, ja, bon, 8,3 miljoen toeristen per jaar, dit is te veel. Eerst en vooral, ik wil die cijfers wat betwisten. Omdat in die cijfers zitten er ook minstens 1 miljoen mensen die uit de onmiddellijke omgeving komen. Die komen van Zedelhem, die komen van Jabeke. Dat worden ook als bezoekers van de stad beschouwd. Mijn jongste zus is lerares in het Sint-Leo College. Zij komt elke dag naar Brugge. Dus elke dag wordt zij als bezoeker van de stad aangerekend. Diegenen die zeggen, ik kom winkelen in de Steenstraat. Ik woon in Oostkamp en ik kom winkelen in de Steenstraat. Zet mijn wagen in de ondergrondse parking van het Zand. Ook die wordt dan weer aangerekend als bezoeker. Dus let er mee op, die 8,3 miljoen bezoekers van onze stad, dit zijn niet allemaal toeristen. Dit zijn bezoekers tussen aanhalingstekens, maar dat zijn niet allemaal toeristen. Dus cijfermatig moeten we dat ten zeerste relativeren. En anderzijds stel je de vraag, ja, wat doe je daaraan? Men zegt, en dat is ook de enquête die ook gehouden is bij de bezoekers, bij de inwoners van de stad, men zegt, de individuele bezoeker, daar hebben we geen last van. Diegene die een koppel of een gezin die zich begeven in de stad, dat is geen probleem. Maar het zijn eigenlijk de groepen die onder leiding van een gids door de stad wandelen, die vormen wat hinder. En dat klopt, zij gaan op bepaalde plaatsen staan. Ik heb het nog deze morgen meegemaakt in de Blinde Ezelstraat, waarbij dat een hele groep er staat met een gids die uitleg geeft. Ja, die gids die moet eigenlijk dan toch wel het verstand hebben om dit daar niet te doen. Ik kan wel wijzen op een aantal elementen, maar ga op de Vesmarkt staan of ga op de Burg staan, daar hinder je niemand. Maar als je natuurlijk in zo'n smalle straat gaat staan, als je op de Rozenhoutkaai zegt, ja, als je mooie foto wil nemen, ga op het midden van de rijbaan staan en iedereen mag dan op het muurtje zitten, ja, dan hinder je inderdaad het verkeer. Dus daar zit er eigenlijk een probleem in. Het zijn vooral die groepen die daar wat problemen in zijn. Niet zo gemakkelijk aan te pakken. Men zegt, de cruises, een samenkomst waarnaar ik al verwees met het Brugse Handelscentrum, waar een aantal handelaars in zitten, onder andere van een schoenwinkel, ook iemand van een restaurant, die zei, bon, laat op, ook bij ons komen er mensen van cruises, komen bij ons eten, ook bij ons komen er mensen schoenen kopen. Dus het is geen zwart-wit verhaal dat die cruistoeristen nu diegenen zijn die heel vlug door de stad lopen, weer vertrekken en hier niks achterlaten, geen geld spenderen in onze stad. Het is natuurlijk minder dan diegenen die hier verbleven, maar je mag hen niet zomaar wegcijferen. Trouwens, men moet een klein beetje consequent zijn. In de vorige legislatuur ging de burgemeester samen met de directeur van de dienst toerisme naar Miami om promotie te maken voor het toerisme in Zeebrugge en is er onder voorzitterschap van diezelfde burgemeester is er een ABC-toren gebouwd in Zeebrugge, juist om de toeristen, om de cruistoeristen goed te ontvangen. Dus men moet ook, men kan moeilijk zeggen, 6 jaar later of nauwelijks 6 jaar later, oh, die cruistoeristen moeten we niet meer hebben. Hè. Die cruistoeristen zorgen dus ook wel voor een inkomen voor heel wat mensen in onze stad. En bovendien blijkt uit studies dat zij ook heel vaak terugkomen. Ik bedoel daarmee dat een cruistoerist die hier eventjes in de stad is geweest, al was het een halve dag hier geweest is, dat hij een eerste indruk heeft van de stad en vaak terugkomt met dan zijn familie of voor een langere periode naar de stad. Dus let ermee op met hen zomaar weg te cijferen. Cruistoeristen moeten ook eigenlijk bijna gelijkgesteld worden met dagjestoeristen. Dagjestoeristen, of men noemt dat vanuit toerisme de excursionisten, die vanuit Gent of vanuit Antwerpen of vanuit Brussel of vanuit Rijssel naar hier komen. Ja, hoe kan je dit gaan reglementeren? Wij hebben geen mogelijkheid om de poorten van de stad te sluiten of daar een ticket te vragen om binnen te komen. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ik was recent op het Bargeplein, de grote toegang. Ja, dan kwamen 4 bussen met schoolkinderen die op schoolreis waren. Moeten wij nu verbieden dat scholen nog naar Brugge komen op schoolreis? Ik denk het niet. Dus we moeten het wat relativeren, maar tegelijkertijd kijken hoe het in goede banen kunnen leiden.